vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Dit is de Voice of Indonesia met het nieuws. De regering streeft er voortdurend naar om de beschikbaarheid van vaccins te versnellen. De belangstelling van Franse investeerders voor de energiesector in Indonesië blijft hoog tijdens een pandemie. Dit is nieuws compleet. Het Comité voor de Behandeling van COVID-19 en het Nationaal Economische Herstel, KPCPEN, benadrukte de aanhoudende inspanningen van de regering om de beschikbaarheid van vaccins via bilaterale en multilaterale kanalen te versnellen. Chief-executief van KPCPEN, Erick Thohir, maakte donderdag in een officiële verklaring in Jakarta opdat de overheid, na samenwerking tussen Biopharma en Sinovac, Kimia Pharma en G42 en partnerschappen met Genexine, CanSino en AstraZeneca onderzoek, ook samenwerking onderzoek met andere farmaceutische bedrijven zoals Pfizer, Johnson & Johnson en Novavax. Toch legde uit dat er met de opname van het multilateraal samenwerkingsmechanisme met UNICEF binnen de COVAX faciliteit die snelheid, beschikbaarheid en levering van vaccin garandeert, zijn inspanningen om de beschikbaarheid van vaccins ter bescherming van het publiek te versnellen op de goede weg zijn. Chief-executief van KPCPEN merkte op dat de geest van wederzijdse samenwerking tussen alle partijen een enorme troef zou zijn voor de natie bij het aanpakken van de COVID-19-pandemie. De bilaterale samenwerking tussen Indonesië en Frankrijk blijft sterker tijdens de COVID-19-pandemie. Beide landen zullen verschillende bilaterale samenwerkingsverbanden en de energiesector afronden. Dit werd gezegd door de Indonesische ambassadeur in Frankrijk, Arman Atanasir, in een verklaring op woensdag. Zoals gerapporteerd door JakartaPost.com, zei hij dat er zijn zijde samen met de French Business Confederation, MEDEF, en investeerders bijeenkomst hadden gehouden voor de energiesector in Indonesië. 60 Franse bedrijven namen deel aan een virtuele forum waarop minister van Energie en Mineralhulpbronnen Arif Intasif de gastspreker was. Potentiële Franse energie-investeerders toonden hun interesse in de energiesector van Indonesië. In de vraag- en antwoordensessie hebben potentiële Franse investeerders de minister over veel dingen ondervraagd, met name de toekomstplannen van Indonesië op het gebied van hernieuwbare energie. De Umroh en Hajj-directeur van het Ministerie van Religieuze Zaken, M. Arfi Hatim, zei donderdag dat de regering een verordening voorbereidt die toezicht op de Umroh-bedevaart te midden van de wereldwijde pandemie. In het persbericht van donderdag 24 september zei hij dat de verordening de gezondheids- en veiligheidsaspecten van de pelgrims zal benadrukken. Het houdt toezicht op de implementatie van gezondheidsprotocollen, leeftijdsgrenzen en bepalingen met betrekking tot aangeboren ziekte. De verordening zal ook aspecten voor het hoofd zien die verband houdt met de transport- en omroepbedevaart service providers. Met als doel te voorkomen dat de COVID-19 cluster ontstaat nadat de pelgrims zijn teruggekeerd naar Indonesië. Arfi Hatim wijt RTH-team beweerde dat de verordening de regelgeving die door Saudi-Arabië ingevoerd, nauwgezet zal naleven bij het organiseren van umrah-reizen tijdens COVID-19. Het ministerie van Religieuze Zaken riep mensen op om geduldig te zijn en te wachten tot Saudi-Arabië een officieel beleid zal opstellen met betrekking tot umrah-bedevaarten. Hij verzekerde ook dat Indonesië prioriteit zal geven aan degenen die hun pelgrimstocht in februari van dit jaar hebben uitgesteld. De winnaars van de Nobelprijs ontvangen dit jaar €94.000 meer dan de winnaars van vorig jaar. De organisatie zegt dat de verhoging van de prijzen geld mogelijk is door de degelijke financiële situatie van de Nobel Foundation. Het prijzengeld bedraagt dit jaar 10 miljoen Zweedse kronen, dat is ruim €949.000. De Nobelprijzen worden vaak beschouwd als de meest prestigieuze onderscheidingen die jaarlijks worden uitgereikt in de meerdere categorieën van wetenschappelijke disciplines tot literatuur. De bekendste is de Nobelprijs voor de vrede. Alfred Nobel, de bedenker van dynamiet, zorgde met zijn erfenis voor de start van de stichting en de prijs. De onderscheiding wordt sinds 1901 uitgereikt. De hoogte van het prijzengeld steeg vooral in de jaren 80 in 1990 snel. Na de financiële crisis in 2008 daalde het prijzengeld een beetje, maar in 2017 in dit jaar gaat het weer omhoog. Dus luisteraars, dat was nieuws van vandaag.
Het programma commentaar met de titel na het vredeakkoord van de Verenigde Arabische Emiraten met Israël. Veel mensen raden welke relatie er zal ontstaan tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël na bemiddeling door de Verenigde Staten. Het bleek dat de verhuizing werd gevolgd door een reeks aankondigingen over zakelijke deals en contracten tussen bedrijven uit de twee landen. Wat opvalt? Is dat een aantal Verenigde Arabische Emiraten bedrijven contracten heeft getekend met Israëlische bedrijven en banken. Hoewel ze op de zwarte lijst van de Verenigde Naties staan voor het steunen van illegale nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het is bekend dat onder de door de media van de Verenigde Arabische Emiraten aangekondigde contracten een van hen de bank Leumi betrof, wiens naam op de zwarte lijst van de Verenigde Naties staat. Volgens de officiële Emirati media heeft deze Israëlische bank overeenkomsten getekend met de drie grootste banken van de Verenigde Arabische Emiraten, namelijk Abu Dhabi Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank en Emirates NDB. Bank Leumi is de grootste bank van Israël, met vestigingen in verschillende landen zoals Luxemburg, Verenigde Staten, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en China. Hoewel in het 1981 werd genationaliseerd, zijn de meeste aandelen van de bank nu in particuliere handen. De Israëlische regering is nog steeds de grootste aandeelhouder met 14,8% van de aandelen. In 2016 en 2018 keurde de Verenigde Naties Mensenrechtenraad resolutie goed om een zwarte lijst samen te stellen van bedrijven die actief zijn in illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De ontwikkeling van nederzettingen en infrastructuur heeft ertoe geleid dat Palestijnen hun bewegingsvrijheid en godsdienst hebben verloren, inclusief toegang tot onderwijs. De Palestijnse premier Mohammed Shatayeh zei dat in Arab News bericht dat deze bedrijven de natuurlijke hulpbronnen van de Palestijnse gebieden oprapen, waardoor de bevolking van hun natuurlijke rijkdom afneemt. Om deze reden eiste Mohammed Shatayeh dat ze onmiddellijk hun hoofdkwartier en filialen in illegale Israëlische nederzettingen zouden sluiten. Volgens Mohammed Tayeh druist de aanwezigheid van deze bedrijven in tegen de houding van de internationale gemeenschap van de Verenigde Naties resoluties. Uit de samenwerking met Lemibank, die op de zwarte lijst van de Verenigde Naties staat, blijkt duidelijk dat zowel de Verenigde Arabische Emiraten als Israël prioriteit geven aan hun belangen zonder zorg te dragen voor andere partijen, waaronder de Verenigde Naties, laat staan Palestina. Uiteraard zal deze kwestie zowel in de schijnwerper staan als zorgen baren. Zal deze onwetendheid over de zorgen van de internationale gemeenschap over de Palestijnse kwestie voortduren? Dat was het commentaar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met het programma Vandaag in de Geschiedenis. Ik ben Sabrina als uw presentator voor vandaag. We zullen beginnen met een gebeurtenis van 25 september. De geboortedag van de stad Bandung. De stad Bandung ligt in de provincie West-Java. De Bandung-regio gebruikt als woongebied sinds de koloniale overheid in Nederlands-Indië met gouverneur-generaal Herman Willem Dendels. Herman Willem Dendels gaf een decreet uit van 25 september 1810 betreffende de bouw van voorzieningen en infrastructuur voor dit gebied. Later werd dit evenement verankerd als de verjaardag van de stad Bandung. In deze stad werden een aantal belangrijke geschiedenissen vastgelegd, waaronder de oprichting van de eerste technische school in Indonesië, of Technische Hogeschool, Bandung, nu het Bandung Institute of Technology of ITB genoemd. En in 1945 werd de stad Bandung als de eerste plaats voor Aziatisch-Afrikaanse conferentie en ontmoeting die de geest van anticolonialisme tot uitdrukking bracht. Zelfs de toenmalige Indiase premier Jawaharlal Nehru zei in zijn toespraak dat Bandung de hoofdstad van Azië-Afrika was. Luisteraars, nu gaan we naar een tweede gebeurtenis van 25 september 1962. De Democratische Republiek Algerije is officieel opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog bleef Algerije worstelen met de Franse kolonisatie in Noord-Afrika. In 1954 lanceerde het Nationale Bevrijdingsfront of FLN een guerrillaoorlog tegen Frankrijk. Na meer dan 8 jaar fysiek verzet in de stad en het dorp, wist VLN Frankrijk uit de duwen in 1962. Toen werd op 25 september 1962 Algerië onafhankelijk en verkoos Farhad Abbas als president en Ahmed Ben Bella als premier. Maar de opkomst van de nieuwe heerser in Algerië heeft ertoe geleid dat meer dan 1.025.000 pied-noir gemengde burgers van inheemse volkeren met Europa, vooral Frankrijk, angstig worden. Dit leidde ertoe dat naar schatting 91.000 hiërarchieën of pro-Franse Algerijnse moslims of bijna 10% van de Algerijnse bevolking in 1962 Algerije verlieten naar Frankrijk. Luisteraars, we beëindigen het programma voor vandaag met een gebeurtenis van 25 september 2008. China lanceert ruimtevaartuig Shenzhou 7. China lanceerde zijn derde ruimtemissie. De missie is deze keer riskanter omdat voor het eerst Chinese astronauten in de ruimte zullen rondlopen. Zhai Qigang, kolonel van de Chinese luchtmacht, werd verkozen om de missie uit te voeren om door de ruimte te lopen. De 2F Long March raket met het Shenzhou 7 ruimtevaartuig werd gelanceerd vanuit het Jiquan Satellite Launch Center op donderdag 25 september 2008 met 3 astronauten. Zijn missie is om 68 uur in de ruimte in te reizen en terug te keren naar de aarde, inclusief wandelen terwijl het in een baan is 373 kilometer boven de aarde. En deze Shenzhou 7 missie won de Space Achievement Award 2009 van de Space Foundation. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis in Jakarta.
menghadapimu. Oh, aku ikhlas melepaskan.
Beste luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
Sri Mulyani vraagt om meer export van halal producten. Minister van Financiën Sri Mulyani Indrawati verzocht om de export van halal producten continu te stimuleren naar islamitische landen die lid zijn van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking of OIC. Sri Mulyani zei op maandag, in het geval van het Islamic Economic and Financial Research Forum van de Indonesian Islamic Economist Association in Jakarta, dat de export van de Indonesische halal producten zou worden aangemoedigd door gebruik te maken van het Indonesische lidmaatschap van het IOC Forum. Sri Mulyani zei dat de export van halal producten naar OIC-landen in 2018 45 miljard dollar of 12,5% van de totale handel van Indonesië bedroeg, die 369 miljard dollar bedroeg. Sri Mulyani zei echter dat Indonesië ook de export van halal producten naar landen die niet in de OIC waren opgenomen zou kunnen verhogen omdat ze een grote moslimbevolking hadden en hun vraag naar goederen en diensten bleef toenemen. En bovendien worden volgens Sri Mulyani de totale uitgaven van de moslimbevolking in de wereld, die 1,8 miljard mensen of 24% van de totale wereldbevolking bedraagt, geschat op 2,2 biljoen dollar. De uitgaven van 1,8 miljard moslims in de wereld beslaan alle gebieden, gevarieerd van voedsel, medicijnen, levensstijl en diverse andere zaken die worden beïnvloed door de behoeften en etnische waarden van de islamitische leerstellingen. Ook deze uitgaven kennen een forse groei, namelijk 5,2%. En daarom verklaarde Sri Mulyani, die ook de voorzitter is van de Association of Islamic Economists, dat Indonesische halalproducten een groot internationaal marktaandeel hebben. Er wordt gezegd dat met deze snelle groei de islamitische economie eigenlijk een belangrijk onderdeel is van de wereldeconomie. Zij voegde eraan toe dat de COVID-19-pandemie de economische prestaties van alle landen ter wereld heeft beïnvloed. Er komen uitdagingen aan, zoals een mogelijk afnemende vraag. Dit is een moeilijke uitdaging en zal zeker invloed hebben op hun vermogen en vraag naar Indonesische exportgoederen. Sri Mulyani hoopt dat de groei van de export van Indonesische halalproducten door de COVID-19-pandemie kan worden gehandhaafd, zelfs te midden van crisisomstandigheden. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons. Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Luisteraar, welkom terug met het programma De Wonderen van Indonesië. Vandaag ga ik u informeren over Moerbloot strand in het zuidoosten van Maluku. Veel luisterplezier. Luisteraars, de Kei-eilanden bevinden zich op het zuidelijke schiereiland van de Bird's Head van Irian Jaya, in het westen van de Aru-eilanden en ten noordoosten van de Tanimbar-eilanden in de provincie Maluku. De Kei-eilanden bestaan uit twee hoofdeilanden, Kei Kecil en Kei Besar. Beiden zijn in Zuidoost-Maluku regentschap met de hoofdstad Langur. Zuidoost-Maluku heeft 119 eilanden. Door 119 eilanden te hebben, kan Kei worden aanbevolen als toeristische bestemming voor mensen die van maritieme toerisme houden. Om naar Kei te reizen, kunt u een vliegtuig nemen van Ambon City naar Karel Satsui Tubu International Airport op het eiland Kei Kecil. Als u naar de Kei-eilanden reist, kunt u genieten van verschillende toeristische objecten. En daarvan is Moerbloot strand in het dorp Ngilngik in het zuidoosten van Maluku. Luisteraars, Moerbloot strand bevindt zich in het dorp Ngilngik in het zuidoosten van Maluku. Moer in de lokale taal betekent zand. Het strand ligt ernaast ongeveer 18 kilometer van Langur, de hoofdstad van Zuidoost-Maluku. Door de ligging op het westen is dat strand een geschikte plek om getuige te zijn van zonsondergang. Het strand strekt zich uit over 3 kilometer. Daarom staat dit strand ook wel bekend als Pasir Panjang Beach. Het zand is zo glad en zacht. De Nationale Geographic het omschrijft als het strand met het zachte zand van Azië. De zee is even lachtig en ondiep. Je hoeft niet bang te zijn om daar te zwemmen, want de golven zijn al gebroken op een afstand van 100 meter van het land. Als het water zich terugtrekt, verandert het ondiepe gebied in een witte woestijn. Dus luisteraars, als je op het strand van Moerbloot bent, kunt je ook van voorzien het lokale vissers genetten gooien. Dit wordt een interessant gezicht om naar te kijken. De beste tijd om Moerbloot strand te bezoeken is tussen april, mei en oktober, december, omdat in die maanden de golven relatief rustiger zijn en het klimaat aangenaam is. Langs de kust zijn verschillende accommodaties te vinden, zoals villa's en bungalows met tarieven van ongeveer 500.000 rupiah per nacht. Luisteraars, dat was De Wonderen van Indonesië voor vandaag, getiteld Moerbloot strand in het zuidoosten van Maluku. Tot ziens.
Sekali di udara, tetap di udara, semenjak 45. harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat evolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
Semua yang kami angkasawan RRI,
dat was de Wonderen van Indonesië. En vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, het programma Diversen van vandaag gaan we informeren over product van zonnebrandcrème van fruit afval had ingrediënten innovated by UB students. Blijf op de hoogte via www.voyeurs.id. Veel later plezier. Luisteraars, enerzijds heeft de zon die het hele jaar doorschijnt in Indonesië een positieve impact. Aan de andere kant bevat zonlicht UVA en UVB stralen. Het zal natuurlijk een negatieve effect hebben op de menselijke huid, zoals zonnebrand, vroegtijdige veroudering en zelfs gevaarlijke ziekten, namelijk huidkanker. Op basis van de resultaten van de enquête van Basic Health Research uit 2007 staat huidkanker op de derde plaats van alle soorten kanker in Indonesië. Om deze reden hebben 5 studenten chemische technologie van de Universiteit van Brawijaya Malang een zonnebrandcrème ontwikkeld om de huid te beschermen. Ze gebruiken avocadoafval, natuurlijke substantie als de belangrijkste ingrediënten in zonnebrandcrème. Avocado is gekozen omdat Indonesië tegenwoordig veel avocados produceert. Over het algemeen is het deel van de avocado dat wordt gebruikt alleen het vlees, terwijl het andere deel wordt weggegooid. Dit zal natuurlijk veel avocadoschillen en zaadafval veroorzaken, gezien de hoeveelheid productie. In feite bevatten avocadozaden en schillen secundaire metabolite verbindingen, zoals tannines, flavonoïden en plantaardige oliën. Al deze verbindingen kunnen worden gebruikt als chemische absorptiemiddelen, omdat ze UVT kunnen absorberen. Het zonnescherm is Iveralm en is gemaakt van afval van avocado, zaden en schillen. Iveralm heeft de vorm van een crème van 60 ml en wordt verkocht voor 40.000 rupiah per fles. Als de kopers 5 gebruikte productflessen retourneren, rollen ze deze in voor een draagtas met een aantrekkelijk design. Bovendien is het Iveralm team van plan om samen te werken met de Malang Recycling Center PDU om de geretourneerde flessen te recyclen. In de toekomst zal de Iveralm formule verder worden ontwikkeld om deze optimaal te maken en de varianten van de flesafmetingen en verpakkingen te vergroten. Dus dat was het verhaal, dat was Stevenson voor vandaag. Tot ziens!
Ooh.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, vandaag zullen we verschillende regionale liedjes luisteren die zijn samengesteld in elektronische dansmuziek of EDM door een jonge Indonesische componist Alfie Ref, gezongen door Gia Cinta Swasti Anindya Jati. Awalo Rizky Alfirori, of beter bekend als Alfie Ref, is een YouTuber, componist, muziekproducent en cameraman uit Indonesië. Hij kan Launchpad Pro goed gebruiken als medium om zo'n componist te worden. Alfie Ref bevat altijd Indonesische nationale liederen en muzikale elementen uit een aantal etnische groepen in Indonesië, zoals Balinezen en Batak, die relevant zijn voor de muziek van vandaag. Hij verwerkt elektronische muziek of EDM en elementen van traditionele muziek in Indonesische nationale liederen. Alfie stelt dat het combineren van EDM-muziek met de lokale cultuur van Indonesië meer bekendheid zal geven via deze EDM-muziekmedia, gemakkelijker zal worden beluisterd en door veel mensen, vooral de Indonesische bevolking, kan worden geaccepteerd. Oké, luisteraars, dit is Alfie Ref en Gia Cinta Swasti Anindya Jati met liedjes Si Batu Nikam, Cublak Cublak Suweng, Ampar Ampar Pisang, Bubui Bulan, en Rasa Sayangi. Veel luisterplezier!
Dimakan api, apinya cang curupan.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @VOI Indonesia, Instagram voice.of voiceofindonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!